U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik mag u vandaag voorlezen uit Gods woord en ik doe dat uit de Naardense Bijbelvertaling. En dan beginnen we in Exodus 10, vers 1 tot 7. Dan zegt de ene tot Mozes, kom binnen bij Farao, want ik heb zijn hart en het hart van zijn dienaren zwaar gemaakt. Met het doel deze tekenen van mij in zijn kring te stellen. En met het doel dat je vertelt in de oren van je zoon en je zoonszoon welk spel ik met Egypte heb gespeeld. En mijn tekenen die ik onder hen heb gesteld. Weten zult ge dat ik ben de ene. Dan komt Mozes met de Aaron bij Farao binnen en zeggen ze tot hem, zo heeft gezegd de ene, de God der Hebreërs. Tot wanneer blijft u weigeren om u te vermoedigen voor mijn aangezijn? Zend mijn gemeente heen dat ze mij dienen. Want als u weigert om mijn gemeente heen te zenden, zie, dan zal ik morgen de sprinkhaan in uw gebied doen komen. Overdekken zal hij het oog van het land. Men zal niet bij machte zijn het land te zien. Opeten zal hij het overblijfsel dat is ontkomen, wat u rest uit de hagel. Kaalvreten zal hij al het geboomte, dat voor u uit het veld was gesproten. Vol zullen uw huizen zijn, en de huizen van al uw dienaren, en de huizen van heel Egypte, zoals uw vaderen en uw vadersvaderen niet hebben gezien, vanaf de dag dat zij er zijn op de rode grond tot op deze dag. Hij wendt zich om en trekt uit bij Farao vandaan. Dan zeggen Farao's dienaren tot hem, tot wanneer zal hij ons ten valstrik wezen? Zend die mannen heen en laten ze de ene hun God dienen. Weet u nog niet dat Egypte verloren is? En dan gaan we verder in Jeremia 46, versen 13 tot 24. Het woord dat de een heeft gesproken tot Jeremia de profeet, bij de komst van Nebuchadrezzar, koning van Babel, om het land van Egypte te slaan. Meld het in Egypte en laat het horen in Migdol. Laat het horen in Nof en Tachpangees. Zegt, in het gelid, houd je klaar, want opeten zal een zwaard alles om je heen. Waarom is je sterkte neergevallen? Hij bleef niet staan omdat de ene hem omstootte. Veelvuldig struikelde hij. Ten slotte viel hij. Van man tot makker zeiden ze, sta op, laten we terugkeren naar onze manschap en naar het land van onze geboorte, vanwege dat moordende zwaard. Ze hebben daar al geroepen, Farao, Egyptisch koning, is slechts een geruis. Hij heeft zijn beurt voorbij laten gaan. Zo waar ik leef, is de tijding van de koning, wiens naam is Ene, omschaarde. Ja, als een Tabor tussen de bergen en als een Karmel bij de zee, zo zal hij komen. Maak je klaar voor een ballingschap, dochter van Egypte, nu nog gezeten. Want Nof wordt tot een woestenij, zal worden verwoest tot er niemand meer zit. Een schoon gebekt kuiskalf is Egypte, maar een horzel uit het noorden komt op haar af. Ook zijn haar huurlingen in haar gebied als stierkalveren uit de meststal. Maar ook zij zullen zich omwenden, allen samen vluchten, niet blijven staan. Want de dag van hun verderf is over hen gekomen, de tijd van hun bezoeking. Haar geluid is als een sissende slang, nu ze met een legermacht op haar afgaan en met bijlen naar haar toegekomen zijn, als waren ze houthakkers. Vellen zullen ze haar woud, is de tijding van de ene. Al is het niet te doorgronden, want zij zijn met meer dan de sprinkhaan. Er is bij hen geen tellen aan. De dochter van Egypte is te schande gemaakt, in handen gegeven van een manschap uit het noorden. En dan lezen we nog een stukje uit Romeinen, de versen 14 tot 29. En daar zit een tekst in, die begint met, en als God nu eens, dus een vraag. En die eindigt met een vraagteken, maar dat is wel twee versen verder. Dus ik zal proberen hem goed voor te lezen, maar hij is wat ingewikkeld. Maar Siebe zal daar straks nog verder op ingaan. Romeinen 9 vanaf vers 14. Wat zullen wij dan zeggen? dat er onrechtvaardigheid is bij God? Dat zij verre. Want tot Mozes zegt hij, ik zal mij ontfermen over wie ik mij maar ontferm. En ik zal mij erbarmen over wie ik mij maar erbarm. Dus dan is het niet iets van wie iets wil of van hem die loopt. Nee, van de God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tot de farao, daartoe heb ik jou opgewekt, opdat ik in jou mijn kracht zal tonen en opdat mijn naam verkondigd zal worden op heel de aarde. Dus dan ontfermt hij zich over wie hij wil. En wie hij wil, verhardt hij. Je zult me dan wel zeggen, wat klaagt hij nog? Want wie weerstond iemand zijn wil? Maar mens, wie ben jij dan wel als je God zo antwoordt? Zal het geformeerde tot de formeerder zeggen, waarom heb je me zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen vrijmacht om uit hetzelfde leem het ene voorwerp te maken voor iets eervols en het andere voor iets oneervols? En als God nu eens, om zijn toorn te tonen en zijn kracht te doen kennen, voorwerpen van toorn voor ondergang toebereid in zijn overvloedige langmoedigheid heeft gebracht, ook om de rijkdom van zijn heerlijkheid te doen kennen over voorwerpen van ontferming die hij tevoren gereed heeft gemaakt voor heerlijkheid? En wel ons, die hij heeft geroepen, niet alleen uit de Judeërs, maar ook uit de heidenvolken, zoals hij ook in Hosea zegt, wat geen gemeente was, zal ik roepen als mijn gemeente. En haar die niet bemind werd, als beminde. Het zal zijn in plaats van waar tot hen gezegd werd, mijn gemeente zijt gij niet. Daar zal tot hen geroepen worden, zonen en dochters van een levende God. En Jesaja schreeuwt over Israël. Al is het getal van de zonen en dochters van Israël als het zand van de zee, het overblijfsel zal worden gered. Want volbrengend en verhaastend zal de Heer op de aarde een woord doen. En zoals Jesaja voorzegd heeft, als de Heer Sabaoth ons geen zaad had overgelaten, waren wij als Sodom geworden en aan Gomorra gelijk geworden.
Dank u wel voor het voorlezen, Cora. Ik zit net te bedenken wat ik vergeten ben, is Siebe en zijn vrouw van harte welkom te heten. We zijn al een half uur, denk ik, onderweg, maar niet minder gemeend, maar te vergeten. We zien uit naar wat de Heer tot je gesproken heeft en wat wij mogen horen bij monden van jou. Zal ik eerst een gebed voor je uitspreken? Vader in de hemel, wat wonderlijk is het dat we zoveel duizenden en honderden jaren later, dat we uw woord, uw Torah, uw geschriften en het evangelie hier in deze zaal nog mogen lezen en dat dat ongeschonden is. Vader, hoeveel spreekt dat van uw grote naam en uw trouw, dat we uit uw woorden mogen lezen wie u bent en leren wie u bent en wat u tot ons te zeggen heeft. Vader, we zien uit naar wat u tegen aan Siebe heeft laten voorbereiden en in zijn hart heeft gegeven. En in uw naam mag ik hem de zegen geven. En Siebe, ik zeg je namens God de Vader, je schepper. En namens Yeshua HaMashiach. En namens Ruach HaKodesh, die vervuld heeft. En tot ons mag spreken door deze drie enige God. Amen.
Goedemorgen, Shabbat Shalom. Heb ik geluid? Ja. Als ik een microfoon zie, dan denk ik van, oh, daar moet ik heen, maar ik heb er hierheen. Het is allemaal geregeld. Ook het water. Shabbat Shalom. Ik weet niet of de eerste dia staat hier erop. Staat daar de titel op of is dat een plaatje? Een plaatje, oké. Nou, die komt zo. Mag nog wel even dicht hoor. Parasha Bo. Kom. En terecht werd ook gelezen uit de Naamse Bijbel. Want in de meeste vertalingen staat daar ga naar de farao. Hè? God zegt tegen Mozes ga naar de farao. Maar in het Hebreeuws staat er duidelijk bo. Kom naar de farao. Dus het is wel heel wat anders. Dan heb je gelijk wat andere associaties mee. Dus Hashem zegt tegen Mozes niet ga, maar kom. En eigenlijk zou je kunnen zeggen van, als hij zegt kom, dan is hij er al. Hashem, de eeuwige, is er al. Hij zegt alleen maar tegen Mozes, kom maar, ik ben er al. Ik ben in deze situatie aanwezig. Dat geeft een totaal ander perspectief van, nou ga maar, hè, ik zoek het maar uit, ga maar. Nee, kom maar, ik ben er al. En de tweede associatie die ik ermee had, was het is net de kersttijd geweest, dan weet ik dat wij daar niet zoveel aan doen. Maar toch wordt daar het hele bekende lied, het is een heel oud lied dat zegt, o kom Emmanuel, verlos uw volk, uw Israël. En dat is eigenlijk wat ook centraal staat in deze parasha, verlos uw volk, uw Israël. Dat is waar de hele parasha om draait, waar de hele Exodus, waar de hele Torah om draait, verlos uw volk, uw Israël. En de derde associatie die ik ermee had was, kom tot de Vader. Ik heb het geloof ik vanmorgen niet gezongen, maar kom zoals je bent. En alles wat je hebt, alles wat je bent, wat heb je eigenlijk, wat ben je eigenlijk? De eerste zin van de parasha is, ik heb zijn hart, dus het hart van Farao en van zijn dienaren, ja in de Nederlandse Bijbel staat zwaar gemaakt. Ik vind dat wel heel mooi vertaald, zwaar gemaakt. Opdat ik mijn tekenen onder hen tonen en jullie aan jullie kinderen en kleinkinderen kunnen vertellen wat ik Egypte heb aangedaan en welke tekenen ik onder hen gedaan heb. Opdat jullie weten dat ik Hashem ben, dat ik de eeuwige ben. Ik heb zijn hart zwaar gemaakt, opdat ik mijn tekenen onder hen kan tonen. En dat jullie ook kunnen vertellen aan elkaar later, aan die Pesach-seder, wat ik Egypte heb aangedaan. De hele Pesach-seder staat ook helemaal centraal in deze parasha. En welke tekening ik heb gedaan, opdat jullie weten, dat is het belangrijkste, opdat jullie weten, opdat jullie, en dat is niet weten met je verstand, maar met je totale wezen weet je. En ook Egypte zal het weten, een hele wereld zal het weten, dat ik de eeuwige ben, daar gaat het om. En die dia mag wel weer aan, die net op plaatje dat er net voor was. Dat is een plaatje uit een kinderbijbel, denk ik. Een heel sprekend plaatje. Maar we lezen dit verhaal vaak vanuit het perspectief van Mozes. Hè? Van Mozes en Aaron die daar voor die farao staan. In een film heb je vaak fenomeen van beeld en tegenbeeld. Hè? Je ziet iets vanuit het perspectief en dan opeens wordt het perspectief omgedraaid. En dan zie je het opeens vanuit het perspectief van de andere spreker. Hè? Vooral als twee mensen tegenover elkaar staan. En ik wilde nu eens kijken naar het perspectief van Farao. We kijken altijd vanuit het perspectief van Mozes. Nu kijken we eens eventjes, gaan we het beeld omdraaien. Gaan we eens denken, wat ging er nu eigenlijk in die Farao om? Nou, allereerst het woord Farao. Waar komt dat vandaan? Men denkt dat per a dat het daar vandaan komt. En dat betekent letterlijk groot huis. Dus het had verder niks met persoon te maken. Eigenlijk een beetje zoals het Witte Huis. De president van Amerika al het Witte Huis heeft gesproken. Dan hebben niet stenen gesproken, maar er is daar een president die heeft gesproken. De koning zelf werd Nesut genoemd. En later werd die aanspreektitel Paro van het huis, werd dus hetzelfde fenomeen als met het Witte Huis, werd eigenlijk de aanspreektitel van de koning zelf. Het gekke is dat we in de hele parasha weten we helemaal niet wat de naam van de farao was. Wordt ons helemaal niet verteld. Vindt het ook totaal niet belangrijk. Al hebben de mensen er allemaal proberen uit te forsen welke farao dat nou precies was. Vindt de Torah dat is blijkbaar helemaal niet belangrijk. Hij vond zichzelf wel heel belangrijk, want hij was de reïncarnatie van alle godheden, vooral van de belangrijkste godheid, de zonnegod, maar ook allerlei andere goden. Daar was hij de vertegenwoordiger van. En daarom zegt hij ook in Exodus 5 vers 2, wie is Adonai, wie is Hashem, dat ik hem zou gehoorzamen? Hij snapt het totaal niet. Is er iemand die mijn autoriteit aanvecht? Ik ben de autoriteit. Ik ben de vertegenwoordiger van alle godheden hier die hier zijn. En in die tijd was het zo dat elk land had zijn eigen godheid. En meestal waren koningen daar nog een soort personificatie van. Dus die farao had vanuit zijn perspectief volkomen gelijk. Wie denken jullie wel dat jullie zijn? En wie denkt die Hashem wel dat hij is? Om mijn autoriteit hier aan te vechten. Ik ben hier de belangrijke persoon. En Yeshua zal later zeggen, in Lucas 11 lezen we dat. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand komt die sterker is en hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterker hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt de buit. Er was wel degelijk iemand die zijn autoriteit aanvocht. Want God had tegen Mozes gezegd, kom binnen bij farao, want ik heb zijn hart, maar ook het hart van zijn dienaren, zwaar gemaakt. In het Hebreeuws staat daar, ki ani hikbati et libo. En dat woord hikbati kom ik zo even terug. Met het doel deze tekenen van mij in zijn kring te stellen. En door de hele geschiedenis van Mozes en farao en al die plagen en dat verzwaren van farao's hart komen eigenlijk drie Hebreeuwse woorden tegen. Het eerste woord wat eigenlijk het meest voorkomt is het woord chazak. Chazak wordt vaak ook heel positief gebruikt in de psalm. Hè? En dat betekent zoiets van vat moed, wees sterk, wees mannig, wees mannelijk, wees moedig, wees sterk. En het wordt bijvoorbeeld in Exodus 4 vers 21 vertaald dat God zegt, ik zal farao's hart sterk laten zijn en hij zal het volk niet heen zenden. Chazak. Het tweede woord wat we hier in de eerste zin van parasha bo tegenkomen is het woord kaveet. Hikbati is een vorm van kaveet. Kaveet betekent gewichtig zijn, zwaar zijn. Letterlijk zwaar zijn, maar ook overdrachtelijk zwaar zijn, van gewicht zijn. Het heeft met eer te maken. Als het gaat om de kavod Adonai, dan gaat het om de heerlijkheid en de eer van God. Maar hier gaat het om de eer van farao. Het heeft ook met gezichtsverlies te maken. En je kan je gezicht verliezen. In Exodus 8 vers 32 vinden we dat farao zelf zijn hart zwaar maakt. En we hebben zelf net gelezen dat God zijn hart heeft zwaar gemaakt. Gaan we zo nog even op verder. Een derde woord wat we tegenkomen is het woord kasha. Dat komt eigenlijk maar één keer voor. En dat betekent moeilijk maken. Heftige gevoelens oproepen. Je zet extra druk erop. Komen we tegen in Exodus 7 vers 3. Dan zal ik het... De Nadische Bijbel gebruikt hier het woord verharden. Dan zal ik het hart van de farao verharden. Ik zal het hard maken. En dit is een heel rijtje opsommen. Voor degene die het interessant vinden, die kan ik het nog wel doen toekomen. Het is een heel rijtje waar je al die woorden tegenkomt. Het zijn er heel wat plaatsen. En soms zie je dat God het hart van farao verhardt. Soms is het farao zelf. En soms is het helemaal niet duidelijk wie het eigenlijk doet. Maar we komen meteen ook een beetje in de problemen. Zeker als het gaat dat er staat, ik heb het hart van farao zwaar gemaakt. Ik heb wat moeten we daarmee? Hoe moeten we het zien? Als God farao's hart verhardt, waar blijft zijn keuzevrijheid? Is God wel rechtvaardig als er geen ruimte zou zijn voor teshuva, voor bekering. En we hebben het hele moeilijke stuk gelezen uit Romeinen 9. Dat is best een heel lastig stuk om te begrijpen. Zo zegt hij volgens de schrift tegen Farao, dus even een citaat, vers 17, 18, 19. Ik heb je alleen maar aangesteld om mijn macht over jou te tonen en om mijn naam op heel de aarde bekend te maken. Dus God is barmhartig voor wie hij wil en hij maakt halsstarrig wie hij wil. Maar nu zult u vragen, waarom roept God ons dan nog ter verantwoording? Want niemand gaat toch in tegen zijn wil? Dan kom je meteen met een moeilijke vraagstuk van de voorbestemmingen, waar heel veel gereformeerden hun hoofd over hebben gebroken. Want als God Farao verhardt, wie kan dan tegen zijn wil op? Hij ontfermt zich over zijn volk, maar Farao verhardt hij. En je kan je machteloos voelen, lijkt me, als Farao. Want je bent een soort speelbal in een, of een pion op een hemelschaakbord. En jij bent toevallig de zwarte pion. Ja, daar heb je ook niet voor gekozen. En in heel veel zwaardere kerken wordt ook geleerd van, ja, als God jouw hart niet bekeert, ja, dan begin je er niks tegen. Dan stel je voor dat God je heeft uitgekozen om een zwarte pion te zijn. Ja, wat doe je daartegen? En ik heb ontdekt dat er ook een seculiere variant is van die zogenaamde voorbestemmingsleer of predestinatiegedachte. Denk maar eens aan het boek Wij zijn ons brein van Dick Schwab. Want alles zit al in je hoofd, zeg maar. Hè? Er is niks meer dan dit, dan het materiële. En ja, ik ben bepaald door mijn genen en door mijn achtergrond. En ja, ik kan er niks aan doen. En dan kom je in de hele wereld terecht van de psychologie. En alles is verklaarbaar. Je hebt een moeilijke jeugd gehad, maar je hebt ook een hele slechte genen. En ja, er is eigenlijk geen ontkomen aan. Je komt er niet uit. Er is geen way out. Geen escape mogelijk. En toch moeten we dan wat beter kijken naar de parasha. Wat gebeurt er eigenlijk in Exodus? We lezen namelijk bij de eerste 5 plagen, en dan moeten we natuurlijk gaan naar de vorige parasha, dat Farao zijn eigen hart verhardt. Dan worden weer die twee woorden gebruikt, gazak of kaveet. Hij vat moed, hij maakt zich sterk. Of kaveet, hij beroept zich op zijn eer. Hij zegt van ja, ik ben de belangrijke. Ik ben hier de autoriteit. Ik wil mijn gezicht niet verliezen. De eerste 5 plagen. Maar in deze parasha zijn we al een heel stuk verder. We zijn hier al bij de laatste 3 plagen aangeland. En als je kijkt naar plaag 6 tot en met 10, dan zie je een heel ander patroon. Dan is het niet meer Farao die zijn hart verhardt, maar dan is het God die hem een handje helpt. Dus eigenlijk is Farao een soort weg opgegaan, waar uiteindelijk in een soort tunnel terechtgekomen, een soort tunnelvisie terechtgekomen misschien, waar die zelf niet meer uit kon komen. En Paulus verwijst in het hele stuk uit Romeinen 9, je moet nog maar eens nalezen, want het is best een hele moeilijk stuk. Soms helpt het ook wel om eens een keertje een andere Bijbelvertaling te nemen. Bijvoorbeeld een nieuwe Bijbelvertaling. Of voor mij part de Bijbel in gewone taal. En dus even wat verschillende vertalingen naast elkaar te leggen. Maar als je het stuk goed leest, dan zie je dat Paulus ook verwijst naar Jeremia 18 vers 5 tot 10. En dan zegt Jeremia, de ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en vernietigen. Maar als het volk waartegen ik gesproken heb met zijn kwalijke praktijken breekt, dan zie ik af van het onheil waarmee ik het wilde treffen. Dus het ligt helemaal niet zo heel helemaal vast. De shuva is altijd mogelijk. Bekering is altijd mogelijk. Je kan wel voor je gevoel in een of andere tunnel terecht zijn gekomen. Maar er is altijd mogelijk. Er is altijd een escape mogelijk. Hier staan van die bordjes, hè, ook van die groene bordjes waar je eruit kan. Die bordjes zijn er. Want die pottenbakker, hè, waar Jeremia dan over spreekt, die maakt dan één keer een potje voor eervol gebruik. Een andere keer maakt hij een potje voor minder eervol gebruik. Maar het is in feite God die het doet. En God is barmhartig, God is goed, God is getrouw. Als je tot hem roept, dan hoort hij wie je ook bent en waar je ook bent. En de Joodse traditie heeft daar ook over nagedacht. En die heeft er ook mee geworsteld met dit fenomeen. En in de spreuken van de vader vinden we deze uitspraak. Alles is voorzien, maar het recht om te kiezen is gegeven. En de wereld wordt geoordeeld met goedheid. En alles is in overeenstemming met het grotere gewicht van de daden van een mens. Ik zal het nog een keer lezen, want het is even... Alles is voorzien. Dus ja, ligt dan alles vast. Maar het recht om te kiezen is gegeven. Er blijft altijd recht om te kiezen. En de wereld wordt geoordeeld met goedheid. En alles is in overeenstemming met het grotere gewicht van de daden van een mens. Uiteindelijk komt het neer om hoe een mens handelt en hoe hij wil handelen. De Torah zegt helemaal niet dat het allemaal vast ligt. En dat je vastgepind bent. Jij bent nu eenmaal een zwarte pion of jij bent een witte pion. Als je een witte pion bent, dan kan je niks meer fout doen. Nee, dat is helemaal niet zo. Want als je Jeremia verder leest, dan is het wel degelijk zo. Al ben jij een witte pion, als jij tegen Gods wil ingaat, dan uiteindelijk gaat het alsnog fout met je. Dus altijd naar twee kanten toe mogelijkheid om af te dwalen of om terug te keren. En de Joodse traditie noemt dat de Yetzer Hara, de kwade neiging. En die zegt, kijk uit voor die kwade neiging. De Talmud zegt, de kwade neiging is eerst een reiziger. Ja, eerst komt hij door je land heen. Daarna wordt hij een gast, als je niet uitkijkt. En dan neemt hij zijn intrek ergens. Ja, voor tijdelijk, hè, voorlopig. Nee, maar tenslotte wordt hij je meester. Eerst is hij een reiziger, een doortrekker, dan wordt hij een gast en tenslotte is hij je meester geworden. Jonathan Sacks heeft, de wijlen opperrabijn van Engeland, heeft een prachtige boekenserie geschreven ook over de parashot, over de Torah. Hij heeft dat gedaan door middel van allerlei essays. En een van zijn essays heeft me ook geïnspireerd. Dat heeft hij ook genoemd, het verharde hart. Hij zegt daarin, het kwaad heeft twee gezichten. Het kwaad doet heel veel met het slachtoffer. Het slachtoffer was in ons verhaal Israël. Het moest bukken onder het kwaad van het regime van farao. Het was steeds moeilijker, het werd steeds heftiger. Maar het kwaad deed ook wat met farao. Het kwaad doet ook wat met de dader. Uiteindelijk was het ook voor farao zo dat de kwade neiging eerst een reiziger was, daarna een gast en tenslotte de meester. Uiteindelijk nam de verharding het van hem over. Eerst verhardde hij zelf zijn hart, zijn eigen eer. Hij maakte wees sterk, zei hij tegen zichzelf. Maar uiteindelijk na 5 plagen was het God die het overnam. Uiteindelijk was farao niet meer zichzelf. En we hebben gelezen in vers 7, net voorgelezen, dan zeggen farao's dienaren tot hem en met die sprinkhanen, tot wanneer zal deze ons tot valstrik wezen? Zend die mannen heen en laten ze hun God dienen. Weet u nog niet dat Egypte verloren is? Farao kon het niet meer zien. In de haftara-lezing heb ik maar 1 zin even uitgelicht. Vers 17 zegt, farao is een geruis. Vond het mooi in de naar zijn Bijbel. Een rumoermaker, een praatjesmaker wordt hij ook wel genoemd in andere vertalingen. Hij heeft zijn kans voorbij laten gaan. Hij heeft zijn kans voorbij laten gaan. En dus als het gaat om deze die keuzevrijheid, hè, van ben je nou wel vrij of niet vrij om te kiezen? Hè, is alles al bepaald, is alles niet bepaald? Dat kan je heel over psychologiseren, over filosoferen. En dat hebben heel veel mensen gedaan. Er zijn boeken vol over geschreven. Maar Jonathan Sacks zegt van ja, de Torah doet dat op een heel andere manier. De Torah vertelt een verhaal. Die spanning over die vrijheid en die onvrijheid om te kiezen, vertelt de Torah in de vorm van een verhaal. Een citaat van Sacks: als onze wil niet wordt geoefend, kwijnt hij weg en sterft. En dan worden we meegesleept door de golven van de mode, de grillen van onze eigen verlangens, of door de hartstocht die een obsessie wordt. Het is niet direct allemaal zwart-wit. Nee, het is een heel geleidelijk proces. Geleidelijk kom je in de macht van die meester. En Israël wordt bevrijd, maar Farao wordt slaaf van zichzelf. Misschien dat de volgende dia getoond kan worden. Dus ik moest denken aan een bekend verhaal. Misschien kennen jullie het. Het heet Moby Dick. Dit komt uit de vorige eeuw of anderhalve eeuw geleden. En het gaat over een zekere kapitein Agab. Ja, dit is ook een verwijzing naar die koning Agab. Want dat hele boek staat vol met Bijbelse verwijzingen. Er was een kapitein die was een walvisvaarder. En op een gegeven moment, op een goede of een kwade dag, had hij een witte potvis aan de harpoen. Of die wilde die vangen. Maar die beet hem zijn been af. En hij moest met een kunstbeen verder leven. En die kapitein werd op een gegeven moment verteerd van haat, van woede tegen deze potvis. En hij moest en hij zou die potvis vangen. En op een gegeven moment had hij een hele expeditie op touw gezet. Een hele crew om zich heen. En hij was gedreven om deze potvis te grijpen. Om hem te harpoeneren. Om te zorgen dat hij ter onder zou gaan. En uiteindelijk probeerden ze, want het gaat natuurlijk helemaal mis in het verhaal. En op het einde komt hij om. Want hij had de beste harpoeneer, ik weet niet hoe je zo iemand noemt, iemand die met een harpoen kan werpen, die had hij aangeworven. Maar die was al ten onder gegaan, die redde het niet. En toen probeerden zijn dienaren of zijn matrozen, die probeerden hem te van weerhouden van jongens, laten we ermee ophouden, want het gaat gewoon niet lukken. Maar deze kapitein die zei, dan ga ik het gewoon zelf doen. En dan gaat hij met die harpoen in een reddingssloepje gaat hij op die potvis af en een paar andere mensen. En uiteindelijk wikkelt dat touw zich om zijn eigen nek van die harpoen. En hij gaat met de potvis samen ten onder. Gedreven door waanzin. Tot het uiterste gaan. Niet voor reden meer vatbaar. Dat is dat kasha. Dat moeilijk maken. Alle goede redeneringen dat helpen dan gewoon niet meer. Waanzin is trouwens, dat komt trouwens van de wanen. De wanen waren vroeger goden in onze contraien. Uit de voorchristelijke tijd. Je had de azen en je had de wanen en je had nog heel veel meer soorten goden. Maar die wanen die zijn eigenlijk een beetje gebleven in onze taal. We hebben heel veel woorden met waan. Waanzinnig, noem nog eens een woord. Waandenkbeelden. Denk er maar eens over na. Er zijn heel veel woorden waar het woord waan in voorkomt. En je wordt daardoor meegevoerd. Het is een macht die op een gegeven moment sterker is dan jezelf. Dat heb je ook als je net wat werd zo prachtig gezegd, wie is de allerhoogste, hè, in de zangdienst? God. Maar als je de God van Israël niet kent, dan zijn er andere machten die gaan het overnemen. Zoals deze wanen. En in de Bijbel zijn er ook sprekende voorbeelden. Ik moest denken aan Saul, de koning Saul, die op een gegeven moment weet dat David zijn opvolger gaat worden, maar dat niet kan verkroppen. Hij moet en hij zal dat koningschap behouden tegen En op een gegeven moment tegen alles in. En David spaart tot twee keer toe zijn leven. En dan denk je nog van wauw. Saul komt tot bekering, hè? Hij ziet het op een gegeven moment in. Van ben jij dat mijn zoon David? Heb je mijn leven gespaard? Ik zal jou geen kwaad meer doen. Maar het is maar een dun laagje. Want de volgende keer lees je dat Saul weer erop uitgaat om David een kopje kleiner te maken. Want hij heeft zijn hart niet overgegeven aan Hashem. Je ziet dat later ook trouwens bij zijn naamgenoot Paulus, hè? Shaul. Wordt ook gedreven door een waan om Yeshua te vervolgen. Om eigenlijk zijn volgelingen te vervolgen. En dan krijgt hij dat hemelse visioen en zegt, Yeshua, waarom vervolg je mij? Maar bij hem zie je dat er wel een omkeer is, een teshuva. Ja, een radicale omkeer, een omkeer van 180 graden zou je zeggen. Ja, farao trouwens ook, hè? Die beleidt bij twee keer, beleidt hij zelfs zijn zonde. Hè? Bij de hagel lees je dat. En ook nu in deze parasha lees je dat bij de sprinkhanen. Hij zegt, ik heb gezondigd en bid voor mij. Hè? Dus het lijkt alsof er een soort openingetje is bij die farao. Maar het is maar een heel dun laagje. Het lijkt op diegene die ooit bij de pastoor kwam om te biechten. En die zei van de pastoor of die priester, die zei van nou, vertel maar, wat heb je gedaan? Ja, ik heb een touw gestolen. Touw gestolen, oké, ja. Nou, ja, dat is wel, ja, stelen is niet mooi, maar dan geef je dat touw toch gewoon terug. Ja, maar er zat ook een koe aan vast aan dat touw. Ja, dat is wel wat pittiger, ja. En als je hem al opgegeten hebt, dan kost het een hoop geld om die koe weer te vergoeden en terug te geven aan die boer. Ja, maar die boer zat er ook aan vast. En die heb ik een kopje klein gemaakt. Dus zo zie je dat er soms een hele keten is van dingen die aan elkaar vastzitten. En als je maar één klein dingetje blijft, als je ze alleen maar zegt van ja, ik heb inderdaad dat touw gestolen, maar je wil niet dieper gaan. Bij farao blijkt het dus ook heel oppervlakkig te zijn. Want het is geen werkelijke bekering. Want hij zegt van ja, jullie mogen wel gaan, maar zonder de kinderen. Of andere keer zegt hij ja, zonder de schapen en de koeien. En Mozes zegt, dus er blijft geen hoef achter. We gaan met z'n allen of we gaan niet. Maar Hashem zal zorgen dat we gaan. En zo zien we ook die verharding van de farao. Die wordt steeds dieper. En als we in de wereld om ons heen kijken, dan zien we ook die verharding om ons heen optreden. Zien we ook veel al die vraag gesteld worden. Ja, niet letterlijk zo gesteld worden, maar eigenlijk impliciet is die vraag wel aanwezig. Wie is de eeuwige? Wie is God wel? Is er eigenlijk wel een God dat ik die zou moeten gehoorzamen? Maar ondertussen worden de goden van Egypte, de wanen, die ook ooit hier rond gewaand hebben, steeds krachtiger, als we niet uitkijken. Paulus schrijft er ook over in de Efeziusbrief. In Efeziërs 4 schrijft hij erover. De heiden die verduisterd zijn in hun denken om de verharding van hun hart. En uiteindelijk komen ze uit bij totale leegheid en godsverduistering. Er is geen God meer. Er is geen God die ons hier meer uit kan redden. Ook in deze hele lastige tijd waarin we nu leven, is er een God die ons hier uit kan redden? Kunnen we dat nog met elkaar beleiden? En we kunnen wel zeggen, ja, samen krijgen we eronder. Maar zelfs samen lukt ons dat niet, blijkt wel. We hebben één nodig die daarboven staat. In fase 1 zeiden we het nog zelf, net als bij die farao. Dan is het onze eigen eer, onze eigen kracht. We willen ons gezicht niet verliezen. Dan moet ik ook tegen mezelf spreken. Want we kennen dat allemaal. Eigenlijk zijn we allemaal, lijken we allemaal een klein beetje op die farao. En we willen ons graag in Mozes verplaatsen en in Israël. Maar als we eens eventjes kijken vanuit het perspectief van farao, dan hebben we soms ook nog wel wat van die farao in ons. Dan zijn we nog zelf. En voor je het weet, dan is die Jetze Hara, die kwade neiging, is niet alleen meer een reiziger of een gast, maar is die je meester geworden. En dan loopt het uit de hand. En dan is het eigenlijk God die het overneemt. Dan komen we hem tegen. Zoals in de gelijkenis van de zaaier die Yeshua vertelt, hè, die vier soorten zaad. Maar de eerste gaat over die verharde bodem. Die bodem is zo hard, het zaad valt erop en de vogels komen en eten het op. Geen mogelijkheid meer om in die bodem te dringen. We versterken ons eigen hart, gazak, om alle ongehoorzaamheid weg te redeneren. We stellen ons arrogant op. We zoeken onze eigen eer, kaveet. Of we stellen ons onbuigzaam op en houden tegen alles in onze eigen gelijk vast. Het kan ook onder christenen zijn, hè? Onder Messias beleidende gelovigen, of hoe je ze ook noemen wil. Je houdt je vast aan je eigen gelijk. Ja, maar ik had gelijk. En hij niet. En soms kan je heel onbuigzaam worden daarin. Maar is er nog meer dan gelijk hebben? Op een gegeven moment verwijt Yeshua zijn discipelen ook een verhard hart. Je leest dat bijvoorbeeld in Marcus. Dan heeft hij net zo'n enorm wonderen gedaan met die broden en die vissen, weet je nog? Die wonderen. Broden zijn vermenigvuldigd en vis. En dat is zelfs twee keer gebeurd. En op een gegeven moment dan hebben ze het in het bootje met elkaar over, ja, over zijn vergeten brood te kopen. En dan zegt Yeshua van, ja, kijk uit voor die zuurdeeg van de fariseeën en die sadduceeën. En dan kunnen ze dat totaal niet plaatsen, die opmerking. En ze hebben het alleen maar over die broden. En dan zegt hij, hebben jullie een verhard hart? Snappen jullie het nog niet? Je kan het wonder niet meer zien. Dat is ook een ellende van deze tijd. We kunnen het wonder niet meer zien. Maar in feite is het een wonder dat ik leef, dat ik hier sta. Een week geleden zaten we nog in isolatie vanwege corona. Dan zie je hoe breekbaar het mensenleven is eigenlijk. Het feit dat ik adem, dat ik te eten heb, dat ik mijn vrouw heb, dat ik kinderen heb, mijn kleinkinderen heb. Dat ik hier mag zijn. Dat we elkaar hebben als gemeenschap. Wat een wonder. Maar soms zie je dat wonder niet meer. Zie je alleen nog maar die tunnel waar je in zit. Is er een way out? Dan kom ik tot slot bij weer David. Want David wordt genoemd een Ish Kilvavo. Dat betekent een man naar zijn hart. God noemt David een man naar zijn hart. En als je dan kijk naar het leven van David. Ik ben nu net ook weer in de boeken van 2 Samuel bezig. Dan denk je van nou, als je al die verhalen weer voorbij hoort komen. Van wat David allemaal geflikt heeft. Dan denk je van nou, het is eigenlijk gewoon een rotzak, die David. Toch? En dan zegt God tegen hem, jij bent de man naar mijn hart. Hoe komt dat? Eigenlijk staat er in het Hebreeuws niet een man naar mijn hart, maar iemand zoals mijn hart. Dat staat er. Iemand zoals mijn hart. En waar gaat het dan om? En wil ik de laatste dia laten zien. En dan kom ik zo op. Dit is natuurlijk, dit is niet David. Dit is wel de zoon van David. En David zegt in Psalm 51... Als hij inziet wat voor ellende hij allemaal teweeg heeft gebracht, dan komt hij tot verbreking. En dan zegt hij, een verbroken hart veracht u niet, God. Een verbroken en verbrijzeld hart veracht u niet. Ik erken de verkeerde weg waar ik op ben gegaan. Maar ik weet dat u liefhebbend bent en goed en genadig. En Yeshua, toen hij die beker, ja, moest aanvaarden, was hij eigenlijk op datzelfde punt. Vader, ik wil dit niet. En ik vind, dit is een beeld voor degenen die het niet weten, van Fountain of Tears, gemaakt door Rick Wienecke. Je kan het in Arad bekijken, als we tenminste weer naar Israël mogen. Maar er staat ook een replica van, vlakbij kamp Auschwitz. Het is heel bijzonder dat het daar vlakbij staat, bij Birkenau. En ik vind dit beeld, vind ik wel een, als je het dus naast de beelden van de Holocaust plaatst, vind ik dit een van de meest, als je dat samen ziet, dan breekt dat je hart bijna. Want dan zie je een Yeshua die tot het uiterste toe gegaan is en zegt, Vader, ik leg mijn leven in uw handen. Hij was eigenlijk degene die met recht de lieveling van God werd genoemd, de zoon van David. David betekent lieveling. Een verbroken hart veracht u niet. En zo gaan we, zo zegt Paulus in Efeziërs 4, waar we net ook al even uit geciteerd hebben. Zo mogen we de gezalfde leren kennen, die de zoon van de David wordt genoemd. Zo mogen we hem leren kennen. Niet als die grote albeheerser, hè? Maar juist in zijn strijd, in zijn overgave aan de Vader. En dan zegt Colossenzen 2 vers 11, in hem bent u ook met de besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. Besneden door het afleggen van het lichaam van het vlees in de besnijdenis van de Messias. Je hart moet besneden worden. Dat is wat God ook tegen zijn volk Israël zegt. Jullie hart moet besneden worden. Jullie hart van steen moet eruit. En ik zal jullie een hart van vlees geven. En ik denk dat het ook iets is wat tot alle kerken en groepen in vandaag de dag een boodschap is die gewoon heel belangrijk is. Als ons hart besneden moet worden. En ons afhankelijk van God mogen weten. God wil niets liever dan dat wij bij hem komen. Dan komen we weer terug bij het woord bo. Kom maar. Kom maar zoals je bent. En er was een christelijke initiatiefnemer. Jan Pol, misschien ken je hem wel. Hij komt ergens uit de charismatische wereld. Maar hij had een mooi initiatief, las ik op CIP. Dat was vorige week dat hij had gevraagd van nou laten we eens met elkaar allemaal neerknielen. En gewoon alleen maar gewoon aan God ons leven voorleggen. Zeggen, God, wij weten het allemaal niet. Wij weten niet de juiste antwoorden. Er zijn zoveel mensen die wel ook precies weten hoe het allemaal moet, hoe het allemaal zal moeten gaan. Maar Vader, wij weten het niet. Wij willen neerknielen. En ja, ik wil ook op dit moment gewoon vragen van, voor wie dat wil, hè? Gewoon zullen we nu gewoon een kort moment voor degene die dat wil en die dat kan, gewoon een moment nemen. Misschien vind je het gek. Nee, nou, dat doen we eigenlijk nooit hier. Gewoon even een kort moment gewoon om te zeggen van, kom tot de Vader. Kom maar zoals je bent. We daar gewoon even een kort moment voor nemen. Gewoon voor wie wil, mag gewoon knielen voor hem. En wij hoeven het antwoord niet te geven over wat wij, of ik hoef geen antwoord te geven over wat, we gaan het allemaal zo snel zelf invullen. Of elkaar zeggen hoe we de dingen moeten doen. Ja, Vader, als we zo uw aangezicht zoeken en belijden dat wij ja, zo geneigd zijn om onze eigen eer vast te houden, ons eigen gelijk, zo geneigd zijn om ons eigen hart te versterken, dan kunnen we ons alleen maar op u beroepen. Dan wilt u ons hart zacht maken, vernieuwen, ons inspireren. Zoals ons grote voorbeeld, Yeshua HaMashiach, Jezus Messias, die zich overgegeven heeft en de schande niet heeft geacht. En die heeft hem verhoogd en de naam boven alle naam gegeven. We hebben er vanmorgen over gezongen. Dank u wel. Dat we mogen erkennen dat u Adonai bent. Wie is de Heere dat ik hem zou gehoorzamen? We willen erkennen dat u bent de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De enige en waarachtige God. Gezegend is uw naam.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.